Hartelijk dank, meneer Hollander. Dan zou ik nu eerst de kwalitatieve aspecten van wat net gepresenteerd is door de directeur en de CFO en door de vertegenwoordiger van E&Y aan het woord willen. Wie wil het woord daarover voeren? Iemand?
De burgers.
Voorzitter, ik ga even staan. Naar aanleiding van het directieverslag heb ik een aantal vragen. Niet nadat ik de vennootschap heb gecomplimenteerd met de bereikte resultaten over het afgelopen jaar. Toch graag een toelichting over een aantal punten. En om te beginnen wil ik even refereren aan een zinsnede in het verslag, waarbij, en dat is op pagina 22, gesproken wordt over een sterkte-zwakte-analyse. En de heer Moret heeft in zijn toelichting daar al wat over gezegd, maar misschien verdient het toch aanbeveling in een volgende jaarverslag om daar concreet inzicht in te geven. De zogenaamde strengths, weaknesses, opportunities en threats, die worden dan wel in kaart gebracht. Eén daarvan wil ik toch met name, heb ik een vraag over. En dat betreft eigenlijk datgene wat het afgelopen jaar, of in 2012 gebeurd is, namelijk de vele retourzendingen. En dat was in 2012 dus een minpunt. En dat heeft zich dit jaar niet voorgedaan, maar ik beschouw dit toch als een van de potentiële bedreigingen voor de onderneming, dat de grootste klanten van afnemers van bril, de bibliotheken, dat die toch op enig moment weer zouden kunnen besluiten om hun inkoopbeleid, mede als gevolg van misschien budgetbeperkingen, te verkleinen. Mm-hmm. En ik vroeg mij af of dit een van de belangrijkste bedreigingen op middellange termijn voor bril zou kunnen zijn. Voorzitter, de tweede vraag betreft het fenomeen open access. En daar wordt, even kijken, op pagina 21 van het jaarverslag iets belangwekkends over zegt. Namelijk, concreet staat daar te lezen dat bril beschouwt open access, waarbij niet eindgebruikers, maar auteurs of instellingen betalen voor gratis elektronische verspreiding, als een levensvatbare nieuwe vorm van wetenschappelijke informatievoorziening. Behoud van de onafhankelijke rol als toevoeger van kwaliteit en waarde is de enige principiële voorwaarde die daarbij voor bril centraal staat. Maar voorzitter, de vraag die ik heb bij dit onderdeel is toch of is open access als, als nieuwe verspreidingsvorm misschien levensvatbare nieuwe vorm van informatievoorziening kan zijn. Maar ik vroeg mij af of dat qua winstgevendheid naar de toekomst ook dezelfde bijdrage kan gaan geven als het klassieke model. En ik vroeg mij af of de heer Pabruwe daar misschien nog zijn licht over zou kunnen laten schijnen. En dan tenslotte heb ik nog een kleine gedetailleerde vraag. Dat is mij tijdens de uitgebreide presentatie heb ik dat niet voorbij horen komen. Maar ik zag het ook op pagina 21 staan. Dat de ondernemingsraad een positief advies heeft gegeven over een herschikking binnen de afdeling publishing. En ik vroeg mij af of u dat nog even zou kunnen toelichten wat die herschikking precies behelst heeft. Dat waren mijn vragen. Dank u vriendelijk.
Schitterend, hè? Dus sterkte-zwakte-analyse, de retourzendingen, open access en de aanbeveling van de ondernemingsraad over de herschikking en publishing. Meneer Pabruwe, mag ik u uitnodigen om...
Dank u voor uw vragen, meneer Burgers. Bij die sterkte-zwakte-analyse en ook het inventariseren van mogelijke risico's is natuurlijk bij een bedrijf wat zo sterk afhankelijk is van institutionele afnemers de gang van zaken binnen de bibliotheekwereld van het grootste belang. Ik weet het niet precies, maar wij verwachten dat ongeveer 90% van onze business wel richting bibliotheken gaat. Overigens vaak niet rechtstreeks. Bibliotheken waren in het verleden vooral los optredende individuele instituten. Steeds vaker treden ze op in de vorm van inkoopcombinaties. Steeds vaker ook krijg je soms public-private partnerships, waarbij bijvoorbeeld nationale licenties in overleg met overheden worden genomen voor toegang op databanken. Dat betekent dat de bibliotheek misschien als verzamelplaats van losse boeken wat minder stabiel is geworden, maar de institutionele koopkracht van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, daar zien we eigenlijk geen ongelukken gebeuren. We zien eigenlijk geen landen, behalve tijdelijk zoals Spanje dat even had en Griekenland, waarbij er grote vragen zijn een beetje minder kan. Het is ook zo dat de meeste universiteiten, en dat is denk ik een wereldwijd gemiddelde, niet veel meer dan 0,5% van hun jaarbudget aan literatuur uitgeven. Ze geven meer dan 0,5% aan vaste kosten uit, IT, personeel. Maar de rekening van de uitgever die betaald moet worden is over het algemeen maar een fractie. En dat in een kennisintensieve industrie. Dus ik denk echt niet dat wij bang hoeven te zijn dat, alhoewel de panelen wat schuiven in Libraryland, dat wij daar heel veel last van zullen krijgen. Zo nu en dan zijn er wel, wat ik zei, schoksgewijze ontwikkelingen. Ik noemde Noord-Amerika, ook met distributeurs. We weten allemaal dat de intermediairen in bijna alle industrieën het voor hun kiezen krijgen. Dat geldt ook voor retail, dat geldt ook voor tussenhandel. We weten al lang dat die markt ook aan het consolideren is. Er zijn nog maar weinig, maar steeds grotere spelers die tussen bibliotheek en uitgevers zitten. Dat is voor ons in zekere zin een risicofactor, want als zo iemand omvalt, dan hebben we natuurlijk een fors debiteurenprobleem. Daarom hebben wij een aantal jaren geleden ook verzekeringen afgesloten. En in continenten waar de betalingsmoraal toch al soms wat anders lag dan bij dat fonds, proberen we steeds vaker direct business met universiteiten te doen of met overheden. Dus een lang verhaal om te zeggen dat die veranderingen door ons nauwlettend gevolgd worden, maar dat we eigenlijk geen zorgen hebben over het institutionele karakter van die afzetmarkt. Het zal zeker niet zo zijn dat wetenschappers uit eigen zak literatuur gaan betalen. Het zal gewoon iets zijn wat de werkgever blijft verstrekken. Open Access, ik zei al, is een levensvatbaar model wanneer er voldoende betaald wordt. Dat is ingewikkeld genoeg, want als je een tijdschrift hebt met heel weinig volume, maar met nogal wat vaste kosten, dan moet het tarief vrij hoog zijn. Heb je een tijdschrift waarbij heel veel artikelen geweigerd worden, maar pas nadat ze door de molen zijn gegaan, dan heb je eigenlijk vrij veel kosten die je niet op publicatie kan verhalen, waar je eigenlijk meer submission fees zou moeten doen. Dus ik ben er van overtuigd dat die hele wereld, ook de business- en prijsmodellen van Open Access, een nogal wilde rit de komende jaren zullen zijn. Hij speelt voor 80% in de science en niet in de humanities. Hij speelt voor 100% in de tijdschriften en niet in de boeken. En als u nu kijkt naar de portefeuille van Bril, dan ziet u een ongelooflijk goede gespreide portefeuille, zowel geografisch als qua productsoorten. En ik denk dus dat op zijn Holland ons debuut niet zal rimpelen. We zullen meespelen, we zullen onze huid duur verkopen, want Bril is een belangrijk merk. We denken dat het allemaal heel traag zal gaan in de humanities. En laten we dan met elkaar maar eens afwachten of die politieke wil om de zaak om te draaien in de praktijk ook echt een aanzienlijk bestanddeel inneemt. Op dit moment is de hele open access omzet van Bril, en we doen al 6-7 jaar mee, nog geen 0,5%. En we hebben wel eens uitgerekend met Elsevier en Wolters Kluwer en alle andere grote uitgeverijen, dat als de hele wereld verschrikkelijk zijn best doet, dan zal over 10 jaar de groei van open access groter zijn dan de groei van niet open access. En dat komt omdat wat klein is, kan reuze hard groeien, maar het betekent de eerste jaren nog helemaal niks op dat grote geheel. Ik hoop dat dat min of meer duidelijk is. Dan een herschikking. Ik heb dat niet apart genoemd. We hebben intern gelukkig niet veel hoeven reorganiseren het afgelopen jaar. Maar één ding hebben we wel gedaan. We hebben het aantal rapportagelijnen wat ik als ook uitgeefdirecteur van dit bedrijf had. teruggebracht naar 4 voor de staande, de hiërarchische organisatie. Er zijn 4 uitgeefdirecteuren. 1 vooral rond history, maar daar zit ook biologie bijvoorbeeld in. 1 Azië en Midden-Oosten. 1 religie, maar daar zit ook classical studies in. En Ancient Near East, dus dat is ook al een hele verzameling en filosofie. En dan tenslotte International Law. Dat is een vrij schone, overzichtelijke eenheid. We hebben dat graag gedaan omdat wij eigenlijk vinden dat dit bedrijf plat gestuurd moet worden. En uitgevers moeten zaken kunnen doen in de markt met auteurs. Die moeten toezeggingen kunnen doen. En op het moment dat ik denk dat ik zelf onvoldoende tijd heb om die 25 uitgevers goed te begeleiden, dan moeten ze bazen hebben die, waar ze direct zaken mee kunnen doen. En we hebben dus de afgelopen jaren gekeken wie zich kwalificeren voor die zeg maar promotie, die grotere procuratie. En we hebben 4 voortreffelijke mensen uit eigen kring gevonden die dat leiden. Daarnaast heb ik op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe business en nieuwe prijsmodellen mijn zeer trouwe collega Sam Bruinsma, misschien al eens eerder gezien, die business development doet. Daar horen ook acquisities bij. En ik noemde al Hans van der Meij, die de taak van publishing director partnerships en public-private partnerships heeft gekregen, academische relaties. En die zorgt dat wij ook als bedrijf, even zonder vakgebieden, als partner kunnen presenteren aan grotere instituten. Dus dat heeft er plaatsgevonden. En omdat er toch nog, niet sterk, maar een aantal mensen echt wel bij betrokken waren bij deze verandering, hebben we dat aan de ondernemingsraad voorgelegd. En die hebben daar hun fiat aan gegeven.
Dank u zeer. Nog iemand anders die een kwalitatieve opmerking zou willen maken? Rozenau.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn naam is Rozenau. Ik spreek namens de VEB. Allereerst mijn complimenten voor de zeer heldere presentaties, waarin ook is stilgestaan bij de ambities en de uitdaging eigenlijk vanwege het afgelopen jaar. Wat margedruk vanwege de overschakeling naar printing on demand en de verzendkosten die omhoog zijn gegaan. Als ik kijk naar pagina 6 van het jaarverslag, daar staat een heel mooi overzicht van diverse rendementcijfers. Kan het gaan om bruto winst als percentage van de omzet, de winst als percentage van de omzet en de winst als percentage van het eigen vermogen. In dat overzicht staat dat die van het afgelopen jaar lager zijn uitgevallen dan in de jaren daarvoor. Daarmee is mijn vraag eigenlijk of de marge daarmee niet al langer onder druk staat dan alleen in het afgelopen jaar. En een vervolgvraag is hoe verhouden de marges zich bij organische groei ten opzichte van groei door overnames? Misschien kan ik in het verlengde, als u mij toestaat, meneer de voorzitter, nog een vraag stellen over de prijsdruk, mogelijke prijsdruk. Op pagina 4 in het jaarverslag staat dat Bril zich concentreert op bibliotheken van grote universiteiten. En merkt Bril dat deze partijen grote afnemersmacht hebben, met bijbehorende prijsdruk als gevolg. Andere factor voor mogelijk prijsdruk betreft concurrentie. Bedrijven Amazon en Google zijn al genoemd tijdens de presentatie. In hoeverre zijn dit directe concurrenten van Bril? Vooral vanwege de digitalisering. Google en Amazon houden zich allebei bezig met het digitaliseren van boeken en ook het indexeren daarvan. Dus ik zou graag vragen in hoeverre dat directe concurrenten zijn van Bril. Misschien nog 1 laatste punt. Dat is op pagina 9 van het jaarverslag staat vermeld dat rekening wordt gehouden met mogelijke tegenwind veroorzaakt door tegenvallende boekverkopen en bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs. En op welke manier houdt Bril rekening met mogelijke tegenvallers? En merkt Bril dat overheden sterker dan de jaren 2019, 11, 12, 13 bezuinigen op wetenschappelijk onderwijs? Dank u wel.
Hartelijk dank. Meneer Paul Buren.
Allereerst neem ik graag uw complimenten in ontvangst. Dank u, vrienden. We zien inderdaad dat die marge niet de kant op gaat die wij wilden. En dat is wat we ook eerlijk hebben opgebiecht. We zijn wel tevreden, maar Met name die marge gaat niet goed. Enige onder u hebben specifieke ideeën waar die marge uiteindelijk naartoe zou moeten, meneer Witteveen. Maar wij zijn ook niet, verschillen niet van mening of dat zou kunnen. Dat is hier eerder in de vergadering gezegd. Het is helemaal niet ondenkbaar dat zo'n marge zich richting de 20% gaat ontwikkelen. Maar daar zijn een heleboel mitsen en maren en voorwaarden bij. Ons streven is om te blijven groeien en om die wicht te zien ontstaan. Dat betekent gewoon efficiëntievoordelen. Dus je vaste kosten die minder snel stijgen. En dat betekent dat je winst sneller kan stijgen. Dat is het afgelopen jaar niet gebeurd. En dan zie je direct dat die EBITDA-marge natuurlijk plat blijft liggen. Hij is in het verleden wel eens beter geweest. We hebben ook wel eens door ook enigszins toeval, ik herinner me 2007, een soort jubeljaar achter de rug gehad. Toen scheen de zon, was de wind goed en ging alles fantastisch. Dat was misschien een uitschieter naar boven. Wij vinden dat we nu een last hebben van een effect wat we niet helemaal goed in de vingers hebben gekregen. Dat is die toegenomen kosten rond printing on demand. Het zal altijd zo zijn dat een bedrijf wat niet alleen van acquisities wil leven, maar toch vrij een stevige eigen organische groei wil aanblazen, flink wat kosten voor de baat ziet gaan. Dat is met name in personele kosten zo. We kunnen best wat onderhanden werk, zoals u ziet, op de balans zetten, maar de mensen die je nodig hebt om het te doen, de adviezen, de auteurs, de hele structuren die je moet opzetten, die gaan gewoon door onze kosten heen. En dat geeft enige druk. We zijn absoluut van plan om daarmee door te gaan, omdat we dat toch een teken van gezondheid vinden om te blijven groeien. Er is altijd de mogelijkheid om dan zeg maar de marges te verbeteren als je dat op een bepaald moment zou willen. Dan zet je de klok een beetje stil en dan ga je aan optimalisatie of aan maximalisatie werken. We zijn ons dus zeer wel bewust van het feit dat die trend moet verbeteren. En ik geloof dat wij beide op onze eigen manier hebben gezegd dat dat onze alle aandacht heeft. Om iets te zeggen over marge van organische activiteiten versus overnames. Ja, dan is timing natuurlijk de vraag. Wanneer ga je dat meten? Wij kijken er niet van op dat een zelfgestart tijdschrift misschien wel 5 jaar erover doet om uit de kosten te raken. Nou, dan heb je die eerste 5 jaar pech. En natuurlijk zal een behoorlijke overname dan veel winstgevender zijn. Is dat op lange termijn ook zo? Dat denk ik niet. Ik denk dat de manier waarop wij kijken naar investeringen, organische investeringen, eigenlijk op precies dezelfde manier gebeurt als bij overnames. Wij maken netto contante waardeberekeningen van toekomstige kaststromen. En we proberen ons goed voor te stellen hoe het product wat wij zelf ontwikkelen zich zal gedragen versus de basis die we kopen met acquisities. Dus ik denk dat u daar niet zoveel op termijn verschil in hoeft te zien. Maar je betaalt natuurlijk bij overnames voor het feit dat je dat begingeld niet hoeft te fourneren. Dus het zijn versnellers. Bibliotheken, wat ik al zei, kruipen bij elkaar, proberen. Gelijk hebben ze hun purchasing power te mobiliseren. Wij zien dat helemaal niet als bedreiging, omdat daarmee toch ook altijd een second tier bibliotheken klant van je wordt die dat misschien vroeger niet was geweest. Noem het een lager prijspeil die het toch aantrekkelijker maakt voor bijvoorbeeld colleges in de Verenigde Staten of kleinere, wat minder op research georiënteerde bibliotheken om het materiaal aan te schaffen. Wij zien ook niet dat overheden eigenlijk in geen enkel land behalve zeer tijdelijk bezig zijn om de kraan dicht te draaien voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Er zijn ook landen, denk aan ons buurland Duitsland, wat integendeel investeringen doet. En ik zie ook in Amerika op dit moment helemaal geen geluiden. Dat is voor ons een belangrijke markt met zo'n 40% dat we daar achteruit zouden gaan. Ik loop te lang in de uitgeverij rond om te denken dat alle bedreigende technologieconcerns zoals Amazon en Google ook dreigende lange termijn concurrenten zullen zijn. We nemen ze allemaal serieus. Maar wat je heel vaak ziet, je mag er alleen niet op rekenen, is dat ze snuffelen en dan weer voorbij gaan. En waarom? Omdat de wetenschappelijke uitgeefmarkt small beer is. De consumentenmarkt, daar gaat het uiteindelijk om. En dat doen ze wel eens tijdelijk wat in de wetenschappelijke markt, maar meestal druipen ze daarna af. Daar zit het advertentieinkomen natuurlijk ook niet. Ik heb Oracle, ik heb Digital, IBM, Honeywell. Ze zijn allemaal al bezig geweest. En nou, de laatste tijd is natuurlijk Google en Amazon. Over het algemeen doen ze het niet. Ze proberen wel wat. Zo heeft Amazon ook geprobeerd om, dat is algemeen bekend, van uitgevers 45% korting te krijgen, terwijl ze 30 kregen. Toen hebben we gezegd nou, dat ze dat vooral dan ergens anders moesten kopen. Want dat wij niet meededen. En dat hebben we, dat armpje drukken hebben we gelukkig gewonnen. Het helpt wel als je materiaal hebt wat van onberispelijke, relatief onberispelijke kwaliteit is, zodat je toch wel tot de A-merken hoort. En wij hebben tot nu toe altijd gezegd, wij willen aan het langste eind van de touw trekken. En dat betekent dus altijd minder handelskorting dan 50, anders zijn we niet in. Onze economie werkt zo en ik heb er volste vertrouwen in dat we dat bij deze partijen kunnen volhouden. Ik denk dus dat Bril, als je naar de markt om ons heen kijkt, de gebruikelijke bedreigingen ziet. Maar dat geen daarvan op dit moment zodanig is dat wij in de piepzak zitten of onze strategie zouden moeten wijzigen. Alert blijven, hoe gevaarlijker het eruit ziet, hoe dichterbij er komen, zodat je ook weet wat het is. Als het technologie is, stop het vooral in je eigen bedrijfsprocessen. Dan weet je direct hoe leuk het is. Bij sociale media hebben we dat met succes gedaan. En we zijn gewoon van plan om dat te blijven doen.
Ja, daar is er, hè?
Mijn naam is Goukes. Ik had een paar vragen, maar ik wou eerst ook feliciteren met de Bril Online die zeer uitmuntend werkt. En ik heb daar ook een vraag over. Bij de meeste universiteiten, zoals mijn alma mater, kan je gewoon nu Bril Online, en als je ingelogd bent vanuit de universiteit of vanuit het Virtual Private Network, dan kan je ook de dingen waar dat universiteit op geabonneerd is consulteren. Oude artikels uit Quirindo, CHRC enzovoort. Nu, moet Bril dan misschien niet de relatie herbekijken met alternatieve aanbieders daarvan, zoals Swets, EBSCO en consorten, aangezien dat je op dat punt dan toch een betere samenwerking met de universiteit kan ontwikkelen en een hogere marge. Een tweede aansluitende vraag is, als je dan ook zoekt, kom je ook op dingen terecht waar dat ze niet op geabonneerd zijn, en dan krijg je een mooie betaalbutton ernaast. Alleen het merendeel van de onderzoekers kan geen aankopen doen. Nu, ik hoef maar een mailtje te sturen en dan bestellen ze dat boek over 18e eeuwse wetenschappers hier wel, dus dat is niet zo'n probleem. Maar zou je daar niet beter ook eens een keer een onderzoekje naar doen, in welke mate dat je op basis van de zoektermen, in de plaats van advertenties zoals Google, bepaalde publicaties onder de aandacht kan brengen bij de individuele zoeker. En in welke mate dat bijvoorbeeld zo'n zoeker die, ik heb mijn eigen login ook nog eens bij Bril, maar de meesten die zoeken gewoon vanuit de bibliotheek, dat ze ook kunnen dingen bewaren en eventueel bestellen. Het lijkt me misschien geen slecht idee van daar eens over na te denken, want ik heb het nog niet gezien elders, maar het is misschien een manier om bibliothecarissen te bedelven onder interne bestellingen. Zeg ik niet zonder enig eigenbelang. Dan een andere vraag over de marges dat u zei. Ik neem aan dat elke uitgever een uitgeefplan maakt voor elke uitgave, wat een soort van een businessplan is. Dus verbaast het me enigszins dat je daar verrassingen tegenkomt bij bepaalde publicaties. Kwestie van kosten, omdat dat het meestal hetgeen is dat je op voorhand weet als je dat uitgeefplan opstelt, buiten dan misschien portoverhogingen en dat soort dingen. Dus ik vind het een beetje raar en ik had dat graag toegelicht gezien. En ik had nog iets, maar dat ben ik ondertussen vergeten. Dat komt misschien nog wel terug. Dat heb je op mijn leeftijd al.
Dank u weer. Hè?
Sorry. Dank u wel, meneer Goukens, ook voor het compliment. Het lanceren van uitgeefplatformen, dat is vaak toch ingewikkelder dan je zou willen. Dus het is fijn om van u daar een compliment over te krijgen. Heel veel universiteiten, zeker in Amerika ook, die bedienen hun alumni met toegang tot wat de bibliotheek in store heeft. En tegenwoordig is dat elektronisch. We zijn dat wel gewend, maar bekijken dat ook met argusogen. Een goed voorbeeld is de Koninklijke Bibliotheek, aan wie we licenties leveren. Maar die nu een elektronisch abonnement ook aan Zuid-Amerikanen en Australiërs geeft voor €15 per jaar. En dat is dan toch niet de bedoeling wat wij vinden. Dus dan gaan we met ze onderhandelen over hoe ver hun netwerk mag reiken. We willen natuurlijk toch niet met één partij een licentiedeal doen, zodat de hele wereld verder gratis toegang heeft. Dus wij letten daar goed op. En zodra wij denken dat er niet zozeer misbruik als wel een ander gebruik komt dan we dachten bij het sluiten van de licentie, dan heronderhandelen wij. De vraag of wij via intermediairs of rechtstreeks met bibliotheken werken is er een van strategisch, maar ook van praktische aard. De wereld is natuurlijk toch verschrikkelijk groot en we hebben niet het aantal mensen wat je nodig zou hebben om naar, zeg maar, zelfs niet de toptier van alle universiteiten te gaan. Toch doen we daar voetje voor voetje moeite voor. En dat is niet omdat we graag het brood uit de mond willen stoten van de tussenpartij, de zwetsende intermediaire. Het is ook niet omdat we debiteurenrisico's willen verkleinen. Beide spelen een rol. Maar het is omdat wij een meer strategische conversatie willen hebben met die universiteit of die faculteit. We willen weten wat voor onderzoeks- en uitgeefprogramma's ze zelf in gedachten hebben, of wij daar een rol in kunnen spelen, of zij behoefte hebben aan databanken met een laag gebruik en met een hoog gebruik. En zo ben je eigenlijk in een wat ingewikkelder, wat rijkere conversatie met ze verzeild geraakt. En we merken ook dat soort conversaties waar wetenschappers, bibliothecarissen en de businessmensen van een universiteit bij betrokken zijn, dat die meer opleveren. Dus strategisch is soms belangrijk, maar ik denk ook praktisch. Maar we doen dat voetje voor voetje. Ik ben blij met uw suggestie om als mensen iets vinden op een platform, en ik zei al dat we over al onze platformen heen nu een zoekmachine hebben, dat men dan makkelijk aanbevelingen aan bibliothecarissen zou kunnen sturen, of misschien toch een bestelgedrag kunnen gaan ontwikkelen. We hebben verschillende experimenten daarvoor lopen. Bijvoorbeeld bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zet de Vrije Universiteit geld bij ons neer. En onze hele catalogus wordt daar online dan aangeboden. Als 3 keer op een bepaald boek wordt geklikt uit interesse, dan wordt het boek automatisch gekocht en afgetrokken van dat depot. Dat heet patron-driven acquisition. En het zijn allemaal varianten op wat ik zei, dat decentraliseren van het aankoopgedrag van bibliotheken. Men laat het vaker aan gebruikers over. En dat betekent dat wij dus ook modellen moeten hebben die wat dat betreft flexibeler zijn en breder gespreid. Ik wijs nog op iets wat nog niet zo'n vaart neemt, maar wel interessant is voor individuele wetenschappers. Als een bibliotheek geabonneerd is op een elektronische boekencollectie, dan kunnen de wetenschappers voor €25 een pocket editie van dat boek bestellen. En dat komt dan in printing on demand op hun eigen deurmat, via creditcard af te rekenen. Dus wij proberen wel extensies te vinden van die institutionele verkoop naar uiteindelijk de mensen die misschien uit gemakzucht, ik wil nu een e-book, want ik moet het vliegtuig in, of ik wil nu een geprint boek, want dat wil ik op mijn plank zetten. Misschien ook naar een wereld toe te groeien waarbij mensen misschien ook wel vaker dan 1 keer voor dezelfde inhoud betalen, maar bereid zijn om voor verschillende service levels, gebruiksgemak, ook extra te betalen. De zoektermen vind ik een uitstekende suggestie. Want dat kunnen we natuurlijk heel praktisch gericht doen. Wij bieden nu mensen de mogelijkheid om zoektermen op de hele brilpool los te laten. Dan krijgen ze ook allemaal al redelijk toegesneden antwoorden. Maar misschien kunnen we dat wat commerciëler aankleden. Dus ik maak u compliment voor en dank u ook voor deze suggestie. Onze uitgevers maken businessplannen. Dat moeten ze altijd vergezeld laten gaan van vergelijkingen. Men moet zeggen, dit boek is ongeveer zoals dat boek en dat heeft het zo en zo gedaan. Dat het niet alleen maar dromerij is. We willen graag empirische statistiek bijgeleverd hebben. In het geval van onze margevervlakking afgelopen jaar, lichte verslechtering, is het een hand in eigen boezem die wij op bedrijfsniveau moeten steken. We hebben op een gegeven moment tegen iedereen gezegd, wij gaan nu over op printing on demand, want wij vertrouwen de kwaliteit en wij willen het om strategische redenen invoeren dwars door het hele bedrijf heen. Dus daar hebben individuele uitgevers niet echt een stem in gehad. En wat wij hebben gezien is dat de complexiteit van de logistiek, de manier waarop boekhandels worden bevoorraad, consolideren via vervoerscentrales, we hebben dat gewoon niet heel precies van tevoren goed genoeg uitgerekend om te weten wat het effect was geweest. Dan hadden we het misschien trouwens waarschijnlijk nog steeds gedaan, omdat we die strategische overweging en de lange termijnvisie belangrijker vinden. Maar dan hadden we u in ieder geval gewaarschuwd dat het niet kostenneutraal zou zijn. En dat was het wel. We praten hier ook niet over zeg maar enorme bedragen, maar een ton of drie, misschien vier, zijn dan toch zeg maar in dat filter blijven hangen. En daar hadden we u graag voor willen waarschuwen. Dat hadden we zelf ook een beetje beter van tevoren gezien. Dus hand in eigen boezem.
Er was een vraag in verband met de open access. Bril heeft nu door de acquisities de afgelopen jaren een portfolio aan imprints. En kwestie van branding en kwestie van reputatieschade te beperken en dat soort dingen, is het dan niet zinnig om de open access onder een bepaalde imprint te laten voortgaan en de aanmerken binnen de maatschappij bij wijze van spreken een extra kwaliteitslabel te geven door te zeggen van no open access onder die namen en die andere, dat is onze kennis. Ik bedoel niet dat u moet zeggen van ja, we gaan de een Dacia noemen en we gaan de andere Seat noemen enzovoort. Maar het lijkt me misschien nuttig om eens een keer te kijken wat met welke imprints het meest interessante is. En misschien dat dan het risico van imago-schade dan veel beperkter zou kunnen zijn.
Dank u voor deze opmerking. Ik denk dat het erg mee zal vallen. Wat wij doen, is wij stellen al onze aanmerken, dus dat zijn gespecialiseerde tijdschriften, open voor het open access model. Maar dat doet niets af aan de peer review en de kwaliteitssifting. Dat is puur wie betaalt. En we willen voldoende betaald krijgen, gecompenseerd worden voor het gratis openzetten van artikelen in wat dan hybride tijdschriften heet. Dus dat zijn abonnementstijdschriften waar wij ook ruimte maken voor open access, maar dan moet het wel precies voldoen aan de kwaliteitsnormen van dat aanmerk. Daarnaast besluiten wij om onder het aanmerk Bril vier grote open access tijdschriften te openen. Eén op het gebied van social sciences, één op het gebied van international law, één op het gebied van biologie en één op het gebied van de humanities. En we gaan heel strak bewaken dat die tijdschriften, die zijn natuurlijk breder qua scope. Er kunnen meerdere onderwerpen dan in kleine tijdschriften terecht. Maar de kwaliteitssifting moet even strak en ernstig zijn. We denken dan overigens dat open access uitgeven profitabel kan zijn. Het belangrijkste voorbeeld in de wereld is de Public Library of Science, PLOS. Daar klotst het geld tegen de plinten. Omdat dat een nog steeds vrij hoge tarief hanteert en een enorme groei heeft gehad. Maar dat zit in de life sciences. Dat zit in de buurt van de heer Plasterk, die dan ook niet kan laten om altijd naar dat model te verwijzen. In de humanities kennen we die voorbeelden niet.
Goed. Je zin, hè?
Ja, dank u. Voorzitter, mijn naam is Snoeker. Mijn affiliatie is dat ik met mijn vrouw een trouwe aandeelhouder ben, langzamerhand. Ik heb nog gedacht, kan ik nog een compliment vinden? Want alle complimenten zijn gemaakt. En ja hoor, ik heb er één. En dat is met name voor de heer Moret. Het is mij opgevallen dat bij Bril de omzet niet negatief beïnvloed is door de valuta. Terwijl je dat bij de meeste Nederlandse beursondernemingen op het ogenblik en soms in ernstige mate ziet. Ik vind dat knap en ik hoop dat hij dat lang volhoudt. U had ook gevraagd aan te geven welke pagina dingen stonden. Nou, mijn eerste vraag betreft iets wat niet, überhaupt niet in het jaarverslag staat, maar wat wel even kort genoemd is. Dat is namelijk de financiële doelstellingen. Nou, de ambities zijn nog onveranderd, heb ik gehoord. Maar ik zou willen vragen, kunt u ze nog even kort herhalen en ook volgende keer weer in het jaarverslag zetten? En in aansluiting, in de afgelopen jaren zijn die ambities niet waargemaakt. Betekent dat, als ze nu toch gehandhaafd worden, dat we nu een inhaalslag krijgen? U mag ook zeggen wat u wel voor winst verwacht dit jaar, hoor, maar dat is te direct. Dan staat er op pagina 17 van het jaarverslag dat de Raad van Commissaris en Directie evalueren van tijd tot tijd de beursnotering of deze nog in belang is van de onderneming. Ik ben erg verbaasd over deze activiteit. Wat is de aanleiding hiervoor? Denkt u dat het zal gebeuren? En heeft u bij de bespreking ook gekeken dat als u wilt dat dit gebeurt, hoe het dan zou moeten plaatsvinden? Want ik zie eerlijk gezegd niet hoe dat mogelijk is. Een ander puntje is, er staat op pagina 44 dat er bepaalde bedragen worden verwacht in 2013. Ik neem aan dat het een drukfout is, want u zult toch wel de getallen van 2013 langzamerhand weten. En dan tot slot, Bril richt zich op drie sectoren. Er zijn zes segmenten. Er zijn vier uitgeefdirecteuren. Hoe hangt dat nu met elkaar samen? Want als ik dus de drie sectoren kijk en ik kijk naar de segmenten, heb ik de indruk dat sommige gedeeltelijk in de ene en het andere weer in een ander segment zitten. Dat waren mijn vragen.
Prima. Hè? Zal ik eerst even antwoorden op de vraag over de beursnotering? En dan zal ik de rest aan de heer Brouwer geven. We hebben inderdaad, maar dan met het oog op onze relatie, met de goede relatie met de aandeelhouders, de vraag formeel aan onszelf gesteld, en dat speelt alweer een paar jaar geleden, is een beursnotering in het belang daarvan? En we zijn tot de conclusie gekomen dat dat zo is. En zo blijft het ook voorlopig. Ja?
De kwestie van de financiële ambities, als ik mag. We hebben jaar in jaar uit gezegd dat Bril de omzet in de komende 3 jaar, want dat is de outlook, met 30% wilde laten stijgen en dan verwachtte dat er een winstgroei van 40% uitkwam. We hebben dat wel eens wat genuanceerd, maar dat was het ambitieniveau. We hebben tot vervelens toe gezegd dat dat ambities zijn en geen verwachtingen. Als we in dit kader praten, dan heb ik het ook nog steeds over ambities. Dat is het soort droombeeld wat je moet hebben. Daar moet je achteraan willen gaan. Hoe realistisch dat is, wordt dan direct een issue. En een paar jaar geleden is ook in deze vergadering gezegd, doe je er verstandig aan om dingen te blijven noemen die je niet haalt vervolgens. We hebben in het verleden wel eens dingen gehaald, want we waren ook gazellen, zoals u zich misschien herinnert. Dus het is helemaal niet zo dat die ambitie nou volstrekt irrealistisch zou zijn. Maar hij was wel hoog gesteld. De discussie kwam onder andere in het kader van het bezoldigingsbeleid, waarbij men aan de ene kant vroeg, krijg je geen ongelukken als je ambities zo hoog stelt? Ga je dan geen rare dingen doen? En de andere was, is het wel goed om steeds maar dingen te blijven herhalen die je gewoon niet haalt? We hebben daarmee geworsteld en 2 jaar geleden het uit de tekst van het jaarverslag gehaald. Dus u bent een jaar te laat met uw opmerking. Het was al verdwenen. Maar we worstelen daar nog steeds mee, want we willen aan de andere kant in het contact met de aandeelhouders natuurlijk wel zeggen, wat zijn onze dromen nou? Nou, onze dromen, als we ze volgend jaar opnieuw opschrijven, dan denk ik dat onze droom ongeveer als volgt luidt. In een markt met lage inflatie is 6% gemiddelde organische groei heel zwaar te halen als gemiddelde. En ik denk dat we dat naar 1% of 4% zouden moeten gaan bijstellen. Goede, gezonde, winstgevende organische groei. Dan blijft altijd de vraag, omdat kralen rijgen echt wel een deel van onze strategie is, wat moet je daarvoor inboeken? En we hebben gezegd, ja, de gek mag het zeggen, want als wij een wat grotere kraal kunnen vinden, dan kan je zomaar ineens voor een paar jaar op dat percentage zitten. Dus misschien moet je het ook wel niet noemen, dat kralenrijgen, en daar geen ambitie voor uitspreken. Ik kan u wel zeggen, ook als voorschot op de discussie over bezoldigingsbeleid, dat mijn nieuwe long-term targets op ruim 8% zijn gezet. Met name omdat wij denken dat die organische groei van 6% per jaar in een lage inflatiemarkt niet een gezond of heel realistisch doel is. We hebben daarom niet mijn lange termijn doelen aangepast. Alleen de nieuwe doelen zijn op die leeftijd geschoeid. Dan had u nog een aantal vragen. Een hele vervelende vraag, omdat u inderdaad een textuele fout had gezien. Natuurlijk weten wij wat 2013 was, dus daar verwachten wij ook niks meer van. Ik geloof dat het de reële getallen waren, maar het woord verwacht had eruit gemoeten. En dan heeft u een even vervelende vraag over segmentatie, omdat je dat nooit goed kan doen. Wij zijn niet in staat om helemaal alles terug te rapporteren, weer herop te bouwen met nieuwe bestanddelen. En dat betekent dat wij dus een consistentieprobleem hebben van presentatie. Nou doen we al een aantal jaren die segmentatie, misschien wil jij daar ook iets over zeggen, die u gewend bent. Maar wat ik al zei, de vlag die dekt steeds vaker niet precies de lading. En dan krijg je dus van alles daaronder. Eén oplossing die we zouden kunnen nemen is dat we per uitgever of per profitcenter gaan rapporteren. En dat gaan we niet doen. Niet alleen zou dat veel te precies voor u zijn, maar dat vind ik nou toch eerlijk gezegd in het kader van de concurrentie ook niet echt prettig. Dat gaat me een beetje te ver. Dus wij zullen toch clusters aan u willen presenteren. En ik zeg u ook graag toe dat wij best een poging willen doen om naar die 4 nieuwe clusters die er nu zijn, maar dan met wat toelichting misschien, u een vergelijkend en ook historisch vergelijkend beeld te schetsen. Maar dat is ongelooflijk lastig om dat met terugwerkende kracht te doen. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? We gaan op weg en het proberen, hoor ik. Ja.
Nog meer? Ja.
Ja, meneer de voorzitter, mijn naam is Van Wijk, certificaathouder sinds een aantal jaren. En ik wil ook graag mijn complimenten maken richting directie en management voor de behaalde resultaten. Maar ook in het bijzonder het zeer uitgebreide en zeer informatieve jaarverslag. Waar een groot aantal gegevens is opgenomen. Ik heb overigens dat jaarverslag moeten downloaden van de website zonder paginanummers. Dus ik hoop dat u me toch toestaat om nog een vraag aan de orde te stellen. Betreft toch 2 balansposten. Die zijn ook wel even aan de orde geweest. Namelijk de waardering van uitgeverrechten en de waardering van de voorraad. Beide posten zijn echt wel materieel. Want ik denk dat zo'n 100% van het eigen vermogen in deze posten zijn belegd. En dat betekent eigenlijk ook, als je daar iets anders tegenaan kijkt, tegen de schattingen die toch heel bepalend zijn voor deze posten, dan kan je zomaar een stuk rijker of een stuk armer zijn. Nu, de voorraad, die is naar mijn idee toch wel behoorlijk hoog. Want die zal in het algemeen betrekking hebben op papieren gedrukte boeken. We lezen uit het jaarverslag dat de boekenomzet 20 miljoen is. 1/3 is digitaal. Digitale omzet genereert niet zoveel voorraad. Dus dan zou je die voorraad gereed product van 9,5 miljoen... het overgrote gedeelte daarvan is papieren boeken, zou je dan toch moeten relateren aan de kostprijs die samenhangt met de 14 miljoen omzet papieren boeken. En nou, die kostprijs zal er ongeveer 5 à 6 miljoen zijn. Dus dat betekent dat je sprake is van een zeer lage omloopsnelheid. In mijn analyse zou dan toch een groot gedeelte van de voorraad vrij oud moeten zijn. En het jaarverslag geeft eigenlijk geen inzicht in wat de totale voorziening voor in courant is. Die waarschijnlijk door de jaren heen zal zijn opgebouwd. Maar dat zou dan misschien toch nog wel wat extra inzicht geven. Misschien kan de directie daar ook nog iets over zeggen. En voor wat betreft de post uitgeefrechten en goodwill. Is ook wel eens in het verleden overwogen om die toch door de jaren heen af te waarderen. Daar een voorziening voor op te nemen. Want ik weet niet of dat mag volgens de boekhoudregels van de IFRS. Maar je zou je dan toch misschien wel iets comfortabeler voelen als daar een duidelijk systeem aan de grondslag zou liggen. Bedankt.
Om met het laatste te beginnen, en ik mag dat als financiële, niet-financiële man wel zeggen, dat mag onder IFRS denk ik niet. Je doet de impairment test en als die assets goed zijn voor hun toekomstige waarde, dan blijven ze op de balans staan. Ik ben het direct met u eens dat dat vroeg of laat natuurlijk toch een keer een raar beeld geeft. Het is een enorme opgeblazen balans met rechten en het papier is zoals u weet geduldig. Ook het ongedrukte papier. En wat zou je daar dan toch ooit mee moeten? Oude uitgevers van het verleden die zeggen, wij boekten dat altijd direct af op het eigen vermogen. Nou, dat gaf u andere problemen. Het lijkt mij goed dat wij bij een volgende ontmoeting dit misschien toch eens in een aantal scenario's aan u voorschotelen. Want onder de boekhoudregels mag het niet. Aan de andere kant gaan we nou eindeloos zo door. Dat vind ik een uitstekende vraag. Dus met uw goedvinden wou ik voorstellen om dat dan volgend jaar is aan u te etaleren. Intussen geeft mij dat wel de gelegenheid om u te zeggen dat uw inschatting dat die 9,5 miljoen vooral een berg papier is, onverkocht papier, niet juist is. Ik denk dat u meer aan 50% geactiveerde, dit keer geen uitgeefrechten, maar content moet denken. Dus de vaste kostencomponent. Waar u ook over time zal zien dat die hele postvoorraad veel meer daaruit gaat bestaan en steeds minder, dat gaat best hard nu, uit fysiek gereed product. We hebben een zeer terughoudend oplagebeleid al gehad. U weet dat we nu ook nog printing on demand vooral willen. En dat betekent dat wij helemaal geen magazijnen vol met onverkochte boeken willen hebben. Wij rekenen uit de verkoopbaarheid van de boeken en dus ook welke voorziening er voor obsoletie nodig is. En dat doen we op basis van een empirisch statistisch verkooppatroon. En we zijn wel in de gelukkige omstandigheid in de geesteswetenschappen om een 10-jaren patroon te mogen hanteren. Het is echt niet zo dat het na 2 jaar helemaal gedaan is met de verkoop van onze boeken. Als u denkt aan boeken, dan nog een tweede opmerking. Heel veel van die voorraad heeft zo langzamerhand toch de vorm van databases. En niet meer losse monografieën. Dat zijn encyclopedieën, dat zijn andere grote elektronische bestanden. En ik weet niet of het mogelijk is om daar ook eens een tipje van de sluier over op te lichten volgend jaar. Maar voor zover dat mag en kan, denk ik dat we dat moeten doen in onze verslaglegging. Iets meer transparantie voor hoe die post is opgebouwd.
Nog meer? Ja, daar is het dan. Daar komt een microfoon.
Van Ecken, recent aandeelhouder. U heeft een fantastisch beeld daar van de Far East. En u heeft ook een ambitie getoond om in het Far East meer te gaan doen. Maar ik heb niet zoveel gehoord daarover. En ik vroeg me ook af, ik kan me voorstellen dat ook met digitaal access niet zo makkelijk is. Kunt u wat uitweiden over wat uw plannen en wat uw ideeën zijn, eventueel met acquisitie ook?
Ja, de afgelopen jaren hebben we het met enige regelmaat over ons Azië-beleid gehad. We hadden aparte sheets voor. We zijn in 2005 begonnen met een heel gericht Azië-beleid, wat eigenlijk één bijzonder kenmerk had. Het moet 10 jaar langer kunnen duren. En dan nog moeten we niet buiten adem raken. Dus we moeten iets bedenken wat we echt lang kunnen volhouden, want de ontwikkelingen in de Aziatische markt zijn helemaal niet zo makkelijk te voorspellen. En al helemaal niet voor wat betreft digitaal uitgeven. U heeft daar volstrekt gelijk in. Wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, is heel veel allianties, samenwerkingsverbanden, vooral in China, treffen met, want ik heb het nu even over Oost- en Zuidoost-Azië, met uitgeverijen, met de Academy of Social Sciences, een van onze grote partner, universitaire persen. En dat betekent dat er een zekere stroom van product uit China hier naartoe komt. Dat bewerken we, zetten we in het Engels om. Maar andersom gaat er ook een stroom brilproduct naar die markten, worden daar lokaal vermarkt en vertaald. Wat anders is nu, is dat wij vorig jaar hebben gezegd, de tijd lijkt rijp om meer strategisch klantencontact te gaan krijgen. Overheden staan dat toe. Ook door de toevloed van westerse universiteiten naar Azië krijgen we daar een andere cultuur, een andere verzamel- en inkoopcultuur. Dus het wordt tijd dat wij zelf ons melden als leverancier bij de bibliotheken en bij de netwerken daar. We zien nog steeds dat de appetijt voor digitaal product heel gering is, met name ook in China. Dat men er ook soms een beetje omheen dremmelt, ook overheden wat voorzichtig mee zijn. Maar dat schoorvoetend dat wel begint. Landen als Singapore, Hongkong zijn een beetje de voorlopers. Die op hun beurt weer worden geïnspireerd door Australië, waar het lastig is om enig papier te verkopen. Die willen eigenlijk zo langzamerhand alleen nog maar elektronisch. Dus je ziet een beweging die het voor ons interessant maakt om daar ter plekke, met eigen mensen ook, te gaan acteren. Daar waar we in het verleden volledig bleven vertrouwen op de tussenpersonen. Het bijzondere distributienetwerk in Japan, het bijzondere inkoopnetwerk in China stond ons ook niet toe om daar zelf actief klantcontact te hebben. Maar dat is aan het veranderen. Een van de formules die we gebruiken is dat wij verkopers, marketingmensen en uitgevers naar universiteiten sturen en daar dan lezingen laten houden. Wat betekent het om bij een westerse uitgeverij te publiceren? Wat zou Bril voor u kunnen doen? En dan krijg je een soort symbiose tussen, zeg maar, de inkoopkant van ons bedrijf en de verkoopkant. En we hebben hele goede ervaringen daarmee. Dat is niet alleen in Oost-Azië zo, dat is ook met name in het Midden-Oosten zo. Maar ik wil graag volgend jaar daar ook weer eens wat nader op ingaan, want ik denk dat we toch wel wat successen daar te melden hebben ook.
Geen meer? Dan ga ik nu over tot de telling die mij voorgelegd is. Het totaal uitstaande aandelen Koninklijke Bril bedraagt 1.874.444, waarvan 1.829.801 certificaten en 44.643 op naam. Vertegenwoordigd ter vergadering vandaag zijn in totaal 1.869.219 aandelen Bril vertegenwoordigd, waarvan 631.351 door het administratiekantoor en 39.418 door 4 aandeelhouders op naam. Aan 49 certificaathouders, vertegenwoordigend 1.198.450 aandelen, werden door het administratiekantoor stemvolmachten verleend. Er is 1 bindende steminstructie ontvangen. Na die statistiek gaan we over naar de jaarrekening 2013. En gaan we nu over tot een stemmingspunt, agenda punt 3. U hebt allen een formulier ontvangen. We moeten in het vervolg conform de nieuwe regels stemming bijhouden. U wordt verzocht streepjes te zetten op uw formulier op de juiste plaats en het formulier aan het einde van de rit af te leveren, zodat wij de telling precies kunnen administreren.